Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Een hele reeks edities hebben we reeds achter de rug, waarbij we de zalige Jan van Ruusbroek ter hand hebben genomen met zijn werkje De Blinkende Steen. We zijn lang nog niet aan het einde gekomen van wat hij ons allemaal te leren heeft tijdens onze ontdekkingstocht, maar geraken hier wel stilaan in de kern van zijn betoog. Ook deze keer lezen we af en toe een stukje in het Middel-Nederlands om beter te kunnen genieten van het mooie literaire oeuvre en in te treden in de boodschap die onze wonderbare en getalenteerde schrijver ons naliet. Hopelijk schrikt dat niet al te veel van onze luisteraars af. Nog steeds reikt het korte werkje van Ruusbroek, De Blinkende Steen, ons op een meesterlijke manier de hand om binnen te treden in de wereld van de christelijke contemplatie. De inwendige, of beter innerlijke wereld die de onze is, blijft nog steeds voor vele mensen jammer genoeg onbekend en onontgonnen terrein. Om erin thuis te komen hebben we aan Ruusbroek een ideale gids. Veel verwarring heerst er bij de zinzoekende mens. Tot op de dag van vandaag is dat heel goed zichtbaar. Vele mensen stellen zich voor als gids of coach om mensen te begeleiden en op al hun prangende vragen een antwoord te geven. Aan de zuivere intentie van iemand als Ruusbroek kunnen we helemaal niet twijfelen. Zelfs nu nog kan hij op dat vlak de in de war gebrachte zinzoekers helpen met zijn werk. Zijn woordenschat is, zoals we reeds hebben gezegd, zeer origineel, zijn denken zeer persoonlijk en zijn spirituele scherpzinnigheid uitzonderlijk. Zijn bijnaam, de wonderbare, heeft hij dan ook niet gestolen. Uitgedaagd door de vele vragen van zijn tijdsgenoten om zich beter verstaanbaar te maken, bewijst hij ons nog steeds een immense dienst. Ons werk zal erin bestaan om de uitleg die Ruusbroek zelf levert enkel goed weer te geven en waar nodig wat te versterken en eventueel wat verder te ontwikkelen. In deze editie zullen we iets meer toelichtingen geven dan voorheen, maar beloven Ruusbroek niet te veel in de weg te lopen. Niettegenstaande al de moeite die reeds werd gedaan om deze literatuur toegankelijker te maken, zal ze voor velen, jammer genoeg, volkomen ontoegankelijk blijven. En Jan van Ruusbroek was zich daar wel degelijk van bewust. We lezen even nog een stukje in het Middel-Nederlands. Maar wanneer wij ons zelven onthogen en in onze opgang te Gode al zo eenvoudig werden dat ons blote minne bevaan mag in die hoogheid daar zij haar zelfs pleegt, boven alle oefeningen van deugden, dat is in onze oorsprong, daar wij geestelijk u te geboren werden. Daar zullen wij ontwerden en de sterven in Gode, onszelfs en de allere eigenschap. En de in deze stervene werden wij verborgene zonen Gods, en de vinden in ons een nieuwe leven, en de dat is een eeuwig leven. En van deze zonen spreekt Sint Paul, gij ziet dood, en uw leven is verborgen met Christum in Gode. We duiken nu in de kern van het thema, het godschouwende leven, en Ruusbroek zal er de vraag behandelen van hoe men tot het schouwende leven komt. Hij herhaalt zelf de vraag die hem gesteld werd en de aanleiding werd van dit werkje. De vraag die hem gesteld werd klinkt als volgt. Maar nu wilde ik wel gaarne weten hoe wij verborgen zonen Gods kunnen worden en een schouwend leven bezitten. We hebben reeds gezien dat Ruusbroeck het eigenlijke contemplatieve en godschouwende leven beperkt tot wat anderen voorbehouden aan de staat van perfectie, of soms ook wel de verenigende weg genoemd. We hebben er hier een nieuw voorbeeld van. De vertrouwde vriend van God verdient eigenlijk nog niet waarlijk contemplatief te heten. We horen nu het vervolg van die dialoog. Daar heb ik over nagedacht en ik kwam tot het volgende inzicht. In een eerste puntje dat Ruusbroeck in zijn antwoord aanraakt, handelt hij over de bovenrede in God sterven door geloof en rede. Luisteren we maar hoe hij het aanpakt om het ons te verduidelijken. Zoals hierboven gezegd is, moeten wij voortdurend leven en waken in de beoefening van alle deugden en boven alle deugden sterven en ontslapen in God. Want wij moeten aan de zonde sterven en uit God geboren worden tot een deugdzaam leven en wij moeten onszelf verzaken en in God sterven tot een eeuwig leven. Dit nu gebeurt op de volgende ordelijke manier. Waar wij uit de geest Gods geboren worden, daar zijn wij zonen van genade en daar wordt heel ons leven met deugden toegerust en zo overwinnen wij al wat God vijandig is. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld, zegt Sint Jan in de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 5, vers 4. En in deze geboorte worden alle goede mensen zonen Gods. En Gods geest wekt en beweegt elk een afzonderlijk tot die deugden en goede werken waartoe hij bereid en bekwaam is. Aldus behagen zij allen aan God en wel ieder afzonderlijk naar de graad van zijn liefde en de voortreffelijkheid van zijn deugdbeoefening. Toch voelen ze zich nog niet in het bezit van God bevestigd, nog van het eeuwig leven verzekerd, want zij kunnen zich nog afkeren en in zonde vallen. Daarom noem ik ze eerder dienaren of vrienden dan wel zonen. We hoorden reeds dat een ommekeer of een bekering nodig is. Konden wij daarentegen onszelf en alle eigenheid in onze werken verzaken, dan zouden wij met onze blote, onverbeelde geest alle dingen overstijgen en in die blootheid zouden wij zonder middel door Gods geest geleid worden en dan zouden wij de zekerheid gevoelen dat we volmaakte zonen Gods zijn. Vanaf hier begint deze ommekeer van Pasen, die ons in de blinkende steen van nu af aan zal bezighouden. Het sterven aan onszelf namelijk om met Christus te leven. Ruusbroeck zal ons leren om in ons geestelijk leven alles los te laten, om ons al dus in dit innerlijk landschap te oriënteren. Dat geestelijk leven of innerlijk landschap zal dan opklaren en zich openbaren als onze eigen woonst in de drie-eenheid. Ruusbroeck zal hier zelfs gaan spreken over de zuivere liefde die ons aan onszelf doet ontstijgen en ons doet leven in de oorsprong waaruit wij geestelijk geboren worden. Dit alles heeft ook met dat sterven aan onszelf in God te maken. Luister maar. Maar wanneer wij aan onszelf ontstijgen en in onze opgang tot God zo eenvuldig worden dat de blote minne ons kan omvangen in de hoogte waar zij alleen maar minne is en boven alle beoefening van deugden zichzelf beleeft, namelijk in de oorsprong waaruit wij geestelijk worden geboren, daar verliezen wij alle eigenheid en sterven wij aan onszelf in God. In dit sterven nu worden wij verborgen zonen Gods en vinden wij in ons een nieuw leven, en dat is een eeuwig leven. Van deze zonen spreekt Sint Paulus: gij zijt dood en uw leven is met Christus verborgen in God. Begrijp nu de ordelijke toedracht der dingen. In onze opgang tot God moeten wij onszelf en al onze werken voor ons uitdragen als een voortdurend offer aan God. Maar in de tegenwoordigheid Gods moeten wij onszelf en al onze werken achterlaten en stervende in minne boven al het geschapene uitstijgen tot in de overwezenlijke rijkheid Gods. Daar zullen wij God bezitten in een blijvend gestorven zijn aan onszelf. Hierom spreekt de Geest Gods in het boek der Openbaring dat die doden zalig zijn die in de Heer sterven. Zie Openbaringen, hoofdstuk 14, vers 13. Ik onderbreek hier even deze paragraaf om in te gaan op deze ordelijke toedracht der dingen zoals Ruusbroek het ons aangeeft. Met de ordelijke toedracht der dingen kondigt Ruusbroek ons hier zijn uitleg van het dubbel leven van de ziel aan als een wezen met twee gezichten. Het ene naar God gekeerd en het andere naar de wereld. Want in onze opgang tot God moeten wij onszelf en al onze werken voor onszelf uitdragen als een voortdurend offer aan God, maar in de tegenwoordigheid Gods moeten wij onszelf en al onze werken achterlaten en, stervende in minne, boven al het geschapene uitstijgen tot in de overwezenlijke rijkheid Gods. Ten eerste, onze opgang tot God moet echter niet zozeer begrepen worden als een verplaatsing. Er is geen afstand tussen God en de ziel, dan wel als een bewogenheid. De ziel doet alles wat ze kan om de liefde te ervaren in de tegenwoordigheid Gods. Ten tweede, deze tegenwoordigheid Gods moet dus ook minder begrepen worden als een eindpunt, gezien God altijd tegenwoordig is, dan wel als een gevoel van aantrekking dat God in de ziel opwekt en die ze passief ontvangt. Ze zou willen genieten van hem tot op het punt dat ze geheel in hem verdwijnt. Afhankelijk van de positie die de ziel zal innemen ten opzichte van deze activiteit of van deze passiviteit, gebruikt Ruusbroek een andere woordenschat. Het zijn twee verschillende registers waar we ons bewust van moeten worden om Ruusbroek te kunnen volgen in zijn uiteenzettingen die niet altijd zeer lineair zijn. Zie hier de belangrijkste uitdrukkingen, gegroepeerd volgens een nabijheid van zin en zoals ze zich paarsgewijs voordoen. Ten eerste, onze geschapen staat. God raakt ons. Een vruchtbaarheid of overwezenlijk leven. God trekt ons aan in de eenheid. Ten tweede, werken, handelen of handelend genieten, schouwen, rusten. Ten derde, oefeningen volgens bepaalde wijzen of modussen, deugdelijk leven, redelijk leven, oefeningen zonder wijze. Eenvoudige liefde zonder grond, leven boven reden. Ten vierde, trouwe dienaren, vrienden en zonen. Ten vijfde, God aanhangen, leven in onszelf, anders dan God. God bezitten, leven in God, eenheid met God, zonder onderscheid. Dus dit waren dan die belangrijkste uitdrukkingen gegroepeerd volgens hun nabijheid van zin en zoals ze zich paarsgewijs voordoen in de tekst. En we gaan nu dat bewuste paragraafje in het Middelnederlands lezen zonder te onderbreken. Nu verstaat, de ordonnantie is al dus, in onze toegangen te Gode, zo moeten wij onszelf en alle onze werken voor ons dragen als een eeuwige offerande gode. En de in die tegenwoordigheid Gods zullen wij onszelf laten en de alle onze werken en de stervende in minnen zullen wij overlieden alle geschapenheid tot in die overwezenlijke riekheid Gods. Daar zullen wie goden bezitten in ene eeuwige verstorvenheid onszelfs. En de hierom spreekt die geest Gods in de boeken der heimelijkheid, dat die doden zalig zien die in den Heere sterven. Met rechte noemt hij ze zalige doden, want ze blieven eeuwelijk gestorven en de hemzelven ontzonken in die gebrukkelijke enigheid Gods. En de zie zien altoos van nieuws stervende in minnen, overmits die intrekkende overvormingen der zelver enigheid. We lezen nu ook dat laatste stukje van dat paragraafje dat we daarnet hebben onderbroken en ondertussen in zijn geheel in het Middel-Nederlands hebben gehoord. We lezen het in het hedendaagse Nederlands nu. En we zagen reeds dat de Geest Gods in het boek der openbaringen tot ons het volgende sprak, dat die doden zalig zijn die in de Heer sterven. Nu gaat Rusbroek verder. Terecht noemt hij ze zalige doden, want ze blijven eeuwig aan zichzelf afgestorven en ontzonken in de genietende eenheid van God. En ze zijn voortdurend opnieuw in minnen stervend door de intrekkende overvorming van dezelfde eenheid. Voortaan, zegt de Geest Gods, zullen zij rusten van hun arbeid en hun werken zullen hen volgen. Dit laatste citaat komt eveneens uit hetzelfde vers van het boek der openbaringen dus, hoofdstuk 14, vers 13. Ze blijven eeuwig aan zichzelf afgestorven en ontzonken, hoorden we. Of zoals dat in het Middel-Nederlands klonk, ze blijven eeuwelijk gestorven en de hemzelven ontzonken. Dit wil dus met andere woorden zeggen dat ze steeds opnieuw onophoudelijk aan zichzelf afgestorven en ontzonken zijn. De idee die hier geëvoceerd wordt door alle mystiekers is deze van een onophoudelijk beginnen. Eens de ziel zich overgeeft aan de goddelijke genade, wordt ze gevoerd in de hoogte waar zij alleen maar minne is en boven alle beoefening van deugden zichzelf beleeft, namelijk in de oorsprong waaruit wij geestelijk worden geboren. Deze hoogte herinnert ons dat vanaf het begin van de blinkende steen Rusbroek in alle richtingen de immensiteit van de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat, exploreert. In de wiese, in de staat namelijk van het werkend en innig leven, waar wij door het doopsel uit God geboren worden tot een geestelijk deugdzaam leven, dragen wij onze werken voor ons uit als een offer aan God. Maar in de onwijze, waar wij weder in God sterven tot een eeuwig zalig leven, daar volgen onze goede werken ons, want ze zijn één leven met ons. Dus in dit stukje horen we ook zo net onze goede werken, dat onze goede werken ons daar volgen, want zij zijn één leven met ons. Zo zie je waarin de rust, het sterven of de dood van deze overstijging van de goede werken in een leven zonder wijzen, in het geheel geen quietisme is. Want de goede werken die eraan voorafgaan, hebben de ziel gevestigd in het onvoorwaardelijk volbrengen van Gods wil. Maar de intentie om goede werken te doen voor God moet overtroffen worden door een hoger doel, namelijk alle dingen in God doen. Het verschil is dat in het eerste geval we bezig zijn met wat wij doen, en in het tweede geval we eenvoudigweg bezig zijn met God. En dat is het hele verschil tussen het actieve en het contemplatieve leven. We zien dat ze niet zozeer verschilt door de bezigheden van deze twee vormen van leven, dan wel door hun punt van evenwicht. Bij deze opgang tot God in deugden woont God in ons. Maar bij het overstijgen van onszelf en van alle dingen wonen wij in God. Het volgende paragraafje van Ruusbroek vangt precies aan met deze realiteit. Luister maar. Bij deze opgang tot God in deugden woont God in ons. Maar bij het overstijgen van onszelf en van alle dingen wonen wij in God. Wanneer wij geloof, hoop en liefde bezitten, dan hebben wij God ontvangen en dan woont Hij in ons met zijn genade. Hij zendt ons uit als zijn trouwe dienaren om zijn geboden te onderhouden en roept ons weer binnen als zijn vertrouwde vrienden, als wij zijn raad involgen. En hiermede duidt Hij ons openlijk aan als zijn zonen, als wij geheel tegengesteld leven aan de wereld. Maar boven alles willen wij God smaken of eeuwig leven in ons ervaren, dan moeten wij boven reden met ons geloof in God binnengaan. Laten we nog even dat stukje herbeluisteren in het Middelnederlands. In onze toegangen te Gode met deugden, zo woont God in ons. Maar in den overledene, onszelfs en de allerdink, daar wonen wie in Gode. Eest dat wie hebben geloven, hopen en de minne, zo hebben wie Gode ontvaan, en de hij woont in ons met zijn genaden, en de hij zendt ons ute als ze zijn getrouwe knechten, om het te houdene zijn geboden, en de hij roept ons weder inne als ze zijn heimelijke vrienden. Eest dat wie navolgen zijn raden, en de hiermede vertoont hij ons openbare zijne zonen, eest dat wie leven contrari der wereld. Maar boven alle dink, zelen wie Gods gesmaken, och te gevoelen eeuwigs levens in ons, zo moeten wie boven redenen met onze geloven in Gode gaan. Willen wij God smaken of eeuwig leven in ons ervaren, hoorden we, dan moeten we boven reden met ons geloof in God binnengaan. Nu zullen we horen dat we in dat geloof moeten blijven, en van daaruit gaan we weer een stapje verder met de godschouwing door invorming van het woord, zoals dit deeltje betiteld wordt door latere uitgevers. Bij het lezen zullen we horen wat we onder die godschouwing moeten begrijpen. Luister maar. Daar moeten wij blijven eenvuldig, ledig en onverbeeld, door de minne verheven in de opene blootheid van onze gedachten, waar wij immers door de liefde alles overstijgen en boven alle kennis in begrip sterven en in niet weten en in donkerheid. Daar worden wij gewrocht en overvormd door het woord, dat een beeld van de Vader is. En in het ledige zijn van onze geest ontvangen wij de onbegrijpelijke klaarheid die ons omvangt en doorstraalt, gelijk de lucht doorstraald wordt met de klaarte der zon. Deze klaarheid is niets anders dan een grondeloos staren en schouwen, aanstaren wat wij zijn en zijn wat wij aanstaren. Want ons bewustzijn en ons leven en ons wezen is eenvuldig verheven en verenigd met de waarheid die God is. Daarom zijn wij in dit eenvuldig staren één leven en één geest met God, en dit noem ik een schouwend leven. Waar wij met liefde God aanhangen, daar beoefenen wij het beste deel, doch waar wij aldus in het overwezen staren, daar bezitten wij God geheel. Deze samenvatting van het schouwend leven laat het citaat van Sint Paulus doorklinken die vanaf de zalige Willem van Saint-Thierry en Sint Bernardus verstaan wordt als hetgene dat de staat van de geestelijke perfectie voorafgaat. Wie zich met de Heer verenigt, is met hem één geest. De moderne toehoorder kan zich verwonderen over zo'n bevestiging zonder verdere uitleg, namelijk de transformerende kracht van de schouwing bij alle vroegere geestelijke auteurs. Rusbroek heeft ons net gezegd dat wij aanstaren wat wij zijn en zijn wat wij aanstaren. Reeds bij de apostel Johannes vinden we dat wij aan hem gelijk zullen zijn, omdat wij hem zullen zien zoals hij is. Zie de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3, vers 2. Twee pre-Socratische principes zijn hiermee gemoeid en die als de evidentie zelf golden tot in de 18e eeuw, namelijk de aantrekking van het gelijke door het gelijke en het verstaan van het fenomeen van het zien zoals we die reeds aantreffen in de Timaeus van Plato. Degene die ziet, straalt evenveel licht uit als hij ontvangt. En het is de mengeling van deze twee lichtstralen die het zien veroorzaken. Voor zijn toepassing op het spirituele zien vinden we een verwoording hiervan bij een meester van de heilige Theresia van Avila, die we even zullen doornemen. Om de lichamelijke realiteit te zien en te kennen, volstaat het licht van de zon niet. Want als dat licht aanwezig is, zien de blinden niet. Het licht van onze ogen volstaat evenmin, gezien we in de nacht en in het duister niets zien, zelfs met onze ogen open. Maar de twee soorten licht moeten zich mengen, deze die buiten ons is en deze binnen ons. In onze ogen moeten ze zich verenigen, opdat we de zichtbare realiteit zouden kennen. Hetzelfde geldt voor het spirituele zien. Het goddelijk en hemelslicht moet zich verenigen met het natuurlijk licht dat gedrukt is in onze ziel, opdat de kennis plaats kan vinden. In deze mengeling zullen we zien wat we vooraf niet kenden. En samen met David zullen we kunnen zeggen, in uw licht, Heer, zullen wij het licht aanschouwen. En dat komt uit een tekst van Francisco de Osuna. Een volgende stap zetten we nu, waarin Rusbroek ons uitlegt hoe het vernietigende of vernietende leven onlosmakelijk verbonden is met de godschouwing. Met dit schouwen is steeds verbonden een wijzeloze oefening, te weten een vernietigend leven. Want waar wij uit onszelf uitgaan in donkerheid en onwijze, zonder grond, daar schijnt zonder ophouden de eenvuldige straal van Gods klaarheid, waarin wij gegrond zijn, en die ons uit onszelf trekt in het overwezen en in ontzonkenheid van minne. Sinds het werkje van Gregorius van Nyssa, het leven van Mozes, is de contemplatie het binnendringen in de duistere wolk die het uitverkoren volk begeleidde tijdens de uittocht uit Egypte en waaruit Mozes het woord Gods ontving. Het is belangrijk om goed te zien dat de Bijbelse duisternis, ver van een zwart gat, juist een plaats van licht is, dat slechts als duister overkomt van buitenaf gezien, namelijk door contrast of verblinding. Rusbroek zegt ons zo pas dat, waar wij immers door de liefde alles overstijgen en boven alle kennis in begrip sterven in een niet weten en in een donkerheid, wij de onbegrijpelijke klaarheid ontvangen die ons omvangt en doorstraalt gelijk de lucht doorstraald wordt met de klaarte der zon. In het Rieke der Gelieven en in de Geestelijke Bruiloft vinden we enkele teksten die eveneens dit effect van contrast uitleggen. De nachten van Sint-Jan van het Kruis moeten eveneens begrepen worden in dit effect, en veel ruimer is het van essentieel belang om goed te zien dat de contemplatie slechts duister schijnt, door een verblinding namelijk, veroorzaakt door een te helder licht en niet door een gebrek eraan. Deze wetmatigheid van het contrast, noodzakelijk voor het zien, verklaart de belangrijkste moeilijkheid van het contemplatieve leven. Dat leven is onderbroken of onmogelijk van zodra men het wil observeren. Evenals het licht heel moeilijk kan geobserveerd worden, want daarvoor moet het ophouden te verlichten. Licht is slechts licht als het verlicht. En de contemplatie is slechts contemplatie als het zich op iets anders richt dan op zichzelf. De contemplatief ziet niet God. Niemand heeft ooit God gezien, zegt Sint-Jan, maar ziet alles zoals God het ziet. Hij ziet alles in God. En het is daardoor dat het schouwen of de contemplatie transformeert. Luisteren we nog even naar een stuk in het Middel-Nederlands. Deze schouwene, es altoos aanhangende en de wiezeloze oefeningen, dat is een vernietende leven. Want daar wie ons zelfs u te gaan in donkerheden en de in onwiezen, zonder grond, daar schijnt die eenvuldige raaien der klaarheid Gods altoos, daar wie innen gefundeerd zien, en de die ons u te onszelven trekt in overwezenen en de in ontzonkenheden van minnen, en de deze ontzonkenheid van minnen es altoos aanhangende en de navolgende ene wiezeloze oefeningen van minnen, want minnen een mag niet ledig zien, maar zie wilt doorweten en de doorsmaken die grondeloze riekheid die in haren gronden leeft. In dit stukje waarin Rusbroek nu het vernietende of vernietigende leven dat de godschouwing volgt, aanpakt, gaat hij een vijftal elementen daarbij belichten. Als eerste namelijk de wijzeloosheid. Luisteren we nu naar wat hij daarover zegt. En deze ontzonkenheid van minnen wordt steeds vergezeld van en gevolgd door een wijzeloze oefening van minnen. Want minnen kan niet ledig zijn, maar zij wil doorkennen en doorsmaken die grondeloze rijkheid die in haar grond leeft. Dit is een niet te stillen honger, altoos haken, nooit doorsmaken. Het is zwemmen tegen stroom in. Men kan het niet verzaken en het ook niet raken. Men kan het ontwijken nog bereiken, derven nog verwerven. Men kan het uitspreken nog verzwijgen, want het geschiet boven de rede en begrip. Het gaat al wat schepsel is te boven. Hierom kan men het nog bereiken, nog achterhalen. Als wij onze geestesblik naar binnen keren, dan gevoelen wij dat de Geest Gods ons drijft en aanstookt in die ongedurigheid van minnen. Als wij onze blik boven onszelf richten, dan gevoelen wij dat Gods Geest ons uit onszelf trekt en tot niet verteert in zichzelf. Dit is in de overwezenlijke minne waarmede wij één zijn en die wij dieper en breder bezitten dan wat ook. Dit bezitten is een eenvuldige, afgrondige smaak van alle goed en van eeuwig leven. In deze smaak zijn wij verzwolgen boven reden en zonder reden in de diepe stilheid van de immer onbewogen Godheid. Over deze onverzadigbare honger hebben we reeds een stukje gehoord in het Middel-Nederlands en zullen we straks met een stukje overlapping nog een eindje verder lezen. We hoorden Ruusbroek zeggen, als wij onze geestesblik naar binnen keren, dan gevoelen wij dat de Geest Gods ons drijft en aanstookt. Zie hier het actieve deel van de eenheid. Maar eveneens hoorden we hem zeggen, als wij onze blik boven onszelf richten, dan gevoelen wij dat Gods Geest ons uit onszelf trekt en tot niet verteert in zichzelf. Zie daar het genietende deel van de eenheid. Met een eenvuldige, afgrondige smaak gaat hier de groeiende gewaarwording met steeds meer en meer smaak van een grondeloze of bodemloze, eindeloze God, die steeds nieuw is in de lijn van de Efeziërsbrief, hoofdstuk 3, versen 17 tot 19, waarvan de behandeling Ruusbroek blijft leiden. Laten we nog even luisteren naar deze sterke verse uit deze Efeziërsbrief. Zodat Christus door het geloof woont in uw hart en u in de liefde geworteld en gegrondvest blijft, dat u in staat mag zijn om samen met alle heiligen te vatten wat de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte is, en dat u in staat bent de liefde te kennen van Christus, die alle kennis te boven gaat, dat u geheel vervuld wordt van de volheid van God. Vanaf hier zal het register van de smaak, deze van het eenvoudige register van het voelen, ontwikkelen. Ze zal versterkt worden in de zin van een steeds intenser en rijker gewaarworden van de aanwezigheid Gods. Deze ontwikkeling zal ons voeren tot het genieten of gebruiken, zoals Ruusbroek het zegt, van God, de volle ontplooiing van de geestelijke zintuigen. Luisteren we nog even naar Ruusbroek in het Middel-Nederlands. En de deze ontzonkenheid van minnen is altoos aanhangende en de navolgende ene wiezeloze oefeningen van minnen. Want minnen een mag niet ledig zijn, maar zij wilt doorweten en de doorsmaken, die grondeloze riekheid die in haar in gronden leeft. En de dit is een honger, ongepaaid, altoos kriegen in dat ontblieven, dat is zwemmen jegen stroom. Men kaant gelaten, nog gevatten, men kaant gederven, nog gekriegen, men kaant gespreken, nog verzwiegen, want het is boven redenen en de verstaan, en de onthogende alle creaturen, en de hieromme een magment gereiken, nog verhalen. Maar wie zelen in onze binnenste zien, daar gevoelen wie dat ons die geest Gods drieft, en de stookt in dat ongeduur van minnen, en de wie zelen boven onszelf zien, daar gevoelen wie dat ons die geest Gods ute onszelf trekt en de verteert te nieten in zijn zelfsheid. Dat is in die overwezenlijke minne daar wie één medezien. En de die wie bezitten diepere en de bredere dan alle denk. Deze editie willen we afsluiten met Ruusbroek zelf nog even aan het woord te laten. Meteen wil het een antwoord zijn aan diegenen die twijfelen of niet geloven dat in Ruusbroeks woorden enige grond van waarheid zit. Maar laten we niet uit het oog verliezen dat hij er niet op uit is om mensen te overhalen en evenmin van plan is om in discussie te treden. Wat hij zegt, kan men slechts volmondig beamen als men het zelf heeft ervaren en anders niet. Luisteren we maar hoe hij dit eenvoudig, maar krachtig formuleert. Dat dit werkelijk zo is, kan men alleen bij ervaring weten, anders niet. Want op welke manier dit gebeurt, of hoe, of waar, of wat dit is, dat kan geen inspanning der rede, nog enige oefening achterhalen. Daarom blijft onze daarop volgende beleving steeds wijzeloos. Dat is zonder bepaalde manier. Want het grondeloze goed dat wij smaken en bezitten, kunnen wij nog vatten, nog verstaan. En wij kunnen nooit uit onszelf door eigen inspanning daarin komen. Zo, dan zijn wij in onszelf arm en in God rijk. In onszelf hongerig en dorstig en in God dronken en verzadigd. In onszelf werkend en in God van alles ontledigd rustend. Zo zullen wij ook eeuwig blijven, want zonder oefening van minnen kunnen wij God nimmer meer bezitten. En wie anders meent of gelooft, vergist zich. Volgende keer zullen we deze paragraaf nog eens hernemen, vooraleer verder te gaan met dit prachtig werk dat ons nog verder wil helpen op de weg van ons geestelijk leven in de voetsporen van onze Heer Jezus Christus. De tekst die we hebben voorgelezen uit de Blinkende Steen werd door de jezuïet Pater Moreels in het moderne Nederlands vertaald. De commentaar komt voor een groot stuk uit de vertaling van Pater Max Huot de Longchamp in het Frans, La Pierre Brillante. Wenst u deze teksten graag nog eens rustig achteraf door te nemen, dan kan je via de website van Radio Maria de link vinden naar de uitgeschreven versie van deze uitzendingen. U kan ook achteraf steeds een van de uitzendingen op de webpagina van Mystieke Lectuur via de website van Radio Maria herbeluisteren. Volgende keer hoop u weer te mogen verwelkomen als onze gast op dit programma.